ter inleiding wil ik lezen uit Jesaja 6. Dat gaat over de roeping van Jesaja en de serafs waar hij in dit gezicht mee in aanraking komt. Jesaja 6. De eerste 8 versen. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere, zittende op een hoog en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem, en ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zei, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten van de dorpel zich bewogen van de stem van de roepende en het huis werd vervuld met rook. Toen zei ik, wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere die zei, wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij heen. Tot zover deze schriftlezing. De lezingen zou ik willen verdelen in 2 delen. Vanavond gaat het meer over het bestaan van de engelen als schepsel. En morgenavond zou ik het meer willen hebben over de dienst van de engelen in de herschepping. Dus meer vanavond over de schepping, bestaan als schepsel van de engelen. En morgenavond over de herschepping en de plaats van de engelen daarin. Vorig jaar, 15 mei, werd ik gevraagd bij de studentenvereniging Voetsius om een debat daar te hebben met dokter Veldhuis. Het is een publieke zaak, dus ik kan die naam ook zo noemen. Het heeft nog ietsje van in het RD gestaan. En dat ging over de vraag hoe wij aankeken tegen de duivel. En dus er moesten 2 posities over het bestaan en het werk van de duivel bekeken worden en verdedigd worden. 2 van zijn stellingen waren al dus. Hij zei, de duivel ondermijnt het vertrouwen in God, in jezelf en in elkaar. En de 2e stelling van hem was, de duivel wil dat wij in hem geloven, want dat wakkert de angst aan. Als je die 2 stellingen zo hoort, dan zou je niet gelijk de indruk hebben op grond van deze stellingen dat de positie van dokter Veldhuis is dat de engelen en de kwade engelen daarmee verbonden, dat dat geen concrete persoonlijkheden, geen concrete schepselen zouden zijn. Maar dat was wel uitdrukkelijk zijn bedoeling. De engelen, en zeker ook de gevallen engelen, die waren volgens hem geen concreet schepsel of een persoonlijkheid, maar je moet het spreken in de Bijbel over engelen en duivelen opvatten als een metafoor. Hè? Beeldspraak voor uiteindelijk psychologische en sociologische verschijnselen. Het spreken over duivelen is een manier om de menselijke angst te duiden. Dus uiteindelijk zijn engelen en duivelen van menselijke orde. En vandaar dat hij ook kan zeggen, humor en nuchterheid, dat is genoeg instrument om de macht van de duivel te ontmaskeren en de macht van de duivel te ontzenuwen. Nou, wat dokter Veldhuis daar poneerde en wat hij ook in een boek heeft geschreven, dat is geen vreemde gedachte in de breedte van kerkelijk Nederland. Hij vertegenwoordigt een hele belangrijke stroming. Het hangt natuurlijk samen met andere facetten van de theologie. Dat je zegt, het Bijbelse spreken, dat is een mythisch spreken. Dat brengt iets tot uitdrukking van het volksgeloof in de dagen van de Heer Jezus en in de tijd van de apostelen. En zoals wij vandaag wel kunnen spreken over heksen of over kabouters of over elfjes en feeën, zo heeft men in Bijbelse tijd gesproken over engelen en over duivelen. En Jezus en de apostelen die hadden geen aanleiding om zich daarvan te distantiëren. Ze hebben ook die taal gebruikt. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen dat dat iets openbaart van de werkelijkheid buiten ons en de werkelijkheid boven ons. Een bovenzintuigelijke en een bovenaardse werkelijkheid. Waarvan buitenaf ingegrepen wordt in dit aardse leven. Wat voor Veldhuis ook heel belangrijk was, hij zei, God is een goede schepper en de schepping en schepselen die kunnen niet zo slecht zijn als de duivel slecht is. Dat past niet bij de goede God, dat een schepsel van die goede God zo verdorven en zo slecht zou zijn. Nou, deze positie komt ons niet onbekend voor. Als wij verbonden zijn met de kerk van 2000 jaar oud, dan herkennen wij dit als de opvatting van de Sadduceeën. Kent u niet dat moment dat Paulus, nadat hij in de tempel in Jeruzalem gevangen is genomen en zich voor dat Sanhedrin moet verantwoorden? Dan heeft hij eerst dat incident met de hoge priester, die zegt dat hij geslagen moet worden. En dan verweert Paulus zich en dan zegt Paulus, de God zal u slaan, ga je gewitte band. En dan komt er iemand uit dat Sanhedrin en die zegt, weet u dan niet dat het de hoge priester was? En dan biedt Paulus een excuus aan. En onmiddellijk vervolgt hij. En hij weet dat er twee groeperingen in dat Sanhedrin zijn, de Farizeeën en de Sadduceeën. En hij richt zich tot de Farizeeën en hij zegt, ik geloof in de opstanding der doden en daarover word ik nu geoordeeld. En dan staat er in Handelingen 23 vers 7, dat ene tussenzinnetje eigenlijk, de Sadduceeën geloofden niet in de opstanding. En ze geloofden niet in de engelen en zij geloofden niet in de geest, hè, in de zin van de menselijke ziel. 2000 jaar geleden was dit ook een opvatting. Het is niet iets van de tijd van de verlichting of zo alleen. Denk aan Calvijn, die had te maken in zijn dagen met de modernen uit zijn tijd, die dan aangeduid werden als de libertijnen. En die zagen het menselijke denken, menselijke ingevingen, dat die geduid werden als engelen als het goede gedachten waren en als duivelen als het slechte gedachten of ingevingen waren. En dus eigenlijk net zoals Veldhuis vandaag een metafoor, beeldspraak voor menselijke gedachten. Ik denk wel dat in de tijd van de verlichting dit denken en dat afwezigheid van het besef van dat bovenzintuigelijk en dat bovenaardse, dat in een soort stroomversnelling is gekomen. Balthasar Bekker met zijn De Betoverde Wereld ontkent weliswaar niet het bestaan van de engelen, maar hij rekent het toch in zijn algemeenheid tot het volksgeloof en een uiting van dat volksgeloof. En zou het niet zo zijn dat in de tweede helft van de vorige eeuw dit denken nog eens een keertje in een stroomversnelling is gekomen? Bultmann die zegt het zonder omweg. Hij zegt, in een wereld van techniek en wetenschap kunnen wij niet meer geloven in wonderverhalen en in geesten. Berkhof heeft een heel klein paragraafje van een paar bladzijtjes over de engelen. Hij ontkent niet het bestaan van de engelen. En als mensen zeggen dat zij een engelverschijning hebben gehad, wil hij daar ook niet negatief op reageren. Maar zegt hij, de Bijbel die geeft ons geen reden en handvaten om een leer van de engelen te ontvouwen. Blijkbaar horen ze zo aan de rand van de openbaring van God, dat alle gegevens die in de Bijbel staan over de engelen, dat die eigenlijk niet van belang kunnen zijn voor de theologie van vandaag. Tillich merkt op, het kwaad zit niet in bovenpersoonlijke geesten, maar het kwaad zit in de structuren. En het kwaad behoort bij de mens. Pannenberg heeft ook een paar bladzijden over de engelen. Hij zegt, het grootste probleem met de traditionele christelijke engelleer ligt in de voorstelling dat engelen persoonlijkheden zijn. Die zich tegen God richten of die zich in de dienst van God stellen. Hij bepleit dan ook een voorstelling waar de engelen opnieuw een soort beeldspraak zijn, maar hij bepleit het dan vooral als een beeldspraak voor natuurkrachten. Als je het hebt over donder, en als je het hebt over bliksem, of als het gaat over de zwaartekracht, Nou, dan kun je dat allemaal aanduiden als engelenmacht. En tussen twee haakjes, dat is precies het tegendeel van hoe Calvijn ermee omging. Als je Calvijn leest, dan kun je soms de indruk krijgen dat de zwaartekracht bijvoorbeeld, dat dat een activiteit, een actieve activiteit is van de engelen op dat moment. Ja, dus niet iets wat in de schepping als vermogen ligt opgesloten, maar als een daadwerkelijk handelen van de engelen op dat moment. Persoonlijkheden die kracht uitoefenen en Pannenberg daartegenover, krachten in de natuur die je dan duidt met de naam van engelen. In het algemeen valt het op als je wat moderne dogmatieken napluist en naar een inhoudsopgave kijkt, dat je eigenlijk geen zelfstandige aandacht voor de engelen tegenkomt en niet een echte paragraaf of een hoofdstuk aan de leer van de engelen is besteed. Dat is zelfs zo in die dogmatiek van dokter Wenzel. Hij heeft wel een hoofdstukje over de duivel, maar hij heeft geen hoofdstuk over de leer van de engelen. En dat bestaat toch uit 7 dikke delen. Dus je zou zeggen, zou daar toch niet een plaatsje in zijn om wat in te gaan op de engelenleer. Maar blijkbaar was die engelenleer bij hem ook zo buiten het vizier dat hij geen plaats heeft gekregen in zijn dogmatiek. En het lijkt me dat deze verschijnselen niet zomaar losse incidenten zijn, maar dat dat symptomen zijn van meer, hè? Van een werkelijkheidsbeleven wat daarmee gepaard gaat. De engelenleer is niet los verkrijgbaar. Maar zeg mij hoe u over de engelen denkt, dan zal ik u zeggen hoe u over de schrift denkt bijvoorbeeld. En welke sleutels u hanteert om de schrift te verstaan. Zeg mij hoe u over de engelen denkt en dan zegt dat er iets van hoe u staat in het geheel van die schepping van God en hoe je aankijkt tegen de werkelijkheid. Onderwijl moet je denk ik wel zeggen dat de duivel hier blij mee zal zijn. Lewis merkt in dat boekje Brieven uit de Hel op, hij zegt de beste list van de duivel is deze, dat het bestaan van de duivel wordt ontkend. En dat wij niet rekenen met het bestaan van de duivel. En dat de duivel bij ons niet functioneert in ons christelijke leven. Als hij op de achtergrond kan verdwijnen, dan kan die zo ongemerkt zijn gang gaan en zijn gif spuwen en onze gedachten beïnvloeden en bederven. Nou, in dit veld van onze tijd en onze theologie staan wij als wij in de gemeente of hier vanavond nadenken over de engelen. Er is geen enkel misverstand over dat in de Bijbel er uitdrukkelijk gesproken wordt. Jezus sprak daarover, de apostelen spraken daarover, over de engelen. Als concrete persoonlijkheden die door God zijn geschapen. Er kan een klein verschil zijn in benadering over de gedachte wanneer die engelen geschapen zijn. Er zijn nogal wat exegeten die houden het erop dat de engelen op de eerste dag zijn geschapen. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En de hemel omvat dan ook alle hemelbewoners, alle persoonlijkheden, alle schepselen die bij de hemel behoren. En Job 38 schijnt er ook op te wijzen, als er staat dat de morgensterren vrolijk zongen en de kinderen van God juichten toen de wereld werd geschapen. Job 38 vers 7. En de morgenster is dan ook nog eens een keertje een typerende aanduiding voor engelen. De morgenster die duidt aan, de nacht is voorbij, de nacht van die chaos en het licht van de schepping is aangebroken. En de engelen die waren bij dat scheppingswerk van God en ze waren daar getuigen van en ze hebben zich daarover verheugd en verwonderd de heerlijke werken van hun schepper. Bavink is een klein beetje terughoudender. Die zegt zoals de mensenwereld en de hele aarde met alle schepselen daarin vervuld is met heerlijkheid en volheid en veelkleurigheid en rijkdom die in 6 dagen tot stand werd gebracht. Zou het niet zo zijn dat die engelenwereld met al haar rijkdom en veelkleurigheid ook in die 6 scheppingsdagen tot stand is gekomen? Nou, dan merk je een klein verschil in benadering. De grote grondtoon en overeenstemming is dat het geschapen engelen zijn. Ze zijn wel anders geschapen dan de mens. Dat mag ons ook niet ontgaan, denk ik. De engelen die zijn geschapen bij duizenden en tienduizenden losse engelen tegelijkertijd. Terwijl de hele mensheid uit één bloede, één mens is geschapen. Augustinus is dat al opgevallen en die heeft dan de prachtige uitleg daarbij. Hij zegt, de paarden, de koeien en de schapen, die zijn allemaal bij honderden en duizenden tegelijk geschapen. Maar de mens is als één mens geschapen en de vrouw is uit de man. En zo is uit één bloede dat hele menselijke geslacht gekomen. Waarom zou dat zijn? Om aan de mens de eenheid te leren. De eenheid van het huwelijk. En de eenheid van het gezin en de eenheid van de kerk en de eenheid van God en de eenheid van die ganse schepping. Als het gaat om de gegevens in de schrift over de schepping van de engelen, dan vinden we in Colossense 1 ook dat er allerlei woorden gebruikt worden om die engelen te duiden. U kent ze wel, overheden en tronen en machten en heerschappijen. Duidt dat op een verschil in rangorde, een verschil in positie? Is er een hiërarchie tussen die engelen en dat de ene engelensoort staat boven de andere engelensoort? Rond 500 is er een boek gepubliceerd van Pseudo-Dionysius, gaat over de hemelse hiërarchie. En die man die wist precies hoe dat allemaal zat. Hij zei, je hebt drie hoofdlagen, drie hoofdstanden en elke stand is nog weer verdeeld in drie andere standen. Dus in totaal heb je 9 verschillende lagen in die engelenhiërarchie. De bovenste laag horen de serafs die God beschouwen, hè, constant op hem gericht zijn. De cherubs die bepeinzen zijn raadsbesluiten. En de tronen staan voor degenen die de gerichten van God in deze geschiedenis aanbidden. En de tweede hoofdtrap houdt dan in de heerschappijen die bezig zijn de ordeningen in de schepping aan te brengen en te onderhouden. De machten die de besluiten van God uitvoeren. En de krachten zijn de engelen die vooral geroepen zijn om die werken van God tot een einde te brengen. En dan heb je nog de derde hoofdtrap waarin de aarde gediend wordt en de mensen gediend worden en de volkeren gediend worden. Calvijn die had daar niet zoveel waardering voor. Die heeft er dan ook heel radicaal mee gebroken. Dat hing bij hem ook wel samen met dit inzicht en dit verschijnsel. Die engelenhiërarchie was in de middeleeuwen een model voor de kerkelijke hiërarchie. En in zijn verzet tegen die kerkelijke hiërarchie heeft hij zich ook zonder meer verzet tegen die engelenhiërarchie. En hij meent dat die verschillende titels die in Colossense 1 gebruikt worden voor de engelen, verschillende woorden zijn voor dezelfde zaak, om maar te beklemtonen dat die engelen van God zijn en dat ze God vertegenwoordigen. Bavinck heeft daar ook een wat eigen gedachte over. Hij meent dat dit veel te rigoureus is. Niet dat hij het met Dionysius eens is, vindt dat die man veel te veel weet, maar, zegt hij, je mag wel zeggen dat in de wereld van de engelen dat daar een rijkdom is en dat daar een verscheidenheid is. En dat net zoals in de wereld van de zichtbare schepping en dat er verscheidenheid is en dat er verschillen zijn. En dat de een meer is en de ander minder is. En het behoeft denk ik ook helemaal geen vragen voor ons te zijn of de engelen of dat persoonlijkheden zijn. Ze worden in de Bijbel niet voorgesteld als eigenschappen, onpersoonlijke eigenschappen. Ze worden in de Bijbel ook niet voorgesteld als andere onpersoonlijke verschijnselen. Het zijn geen robots of zo, hè, die geprogrammeerd worden en die dan willoos en onbewust allerlei dingen zouden uitvoeren. Nee, het valt ons juist op als het gaat over de engelen, in tegenstelling dus tot dat bezwaar van Pannenberg, dat engelen concrete persoonlijkheden zijn met een eigen wil en denken en dat ze relaties hebben met elkaar en met God en met mensen en dat ze reageren op mensen en dat ze reageren op omstandigheden, dat het hele bewuste persoonlijkheden zijn met een bewustzijn. Dat ze ook een zedelijk wezen zijn, hè? Dat ze de reinheid en de zuiverheid en de gehoorzaamheid aan God liefhebben. Een beetje problematisch is de lichamelijkheid van de engelen. De engelen verschijnen nogal eens in een lichamelijke verschijning. Betekent dat dat ze ook een lichaam hebben? Ja, die conclusie trekken wij dan ook niet. Tegelijkertijd moet je zeggen, die engelen zijn wel aan één plaats. Je kunt niet zeggen dat de engelen alom tegenwoordig zijn. En ook merk je in de Bijbel dat de engelen van de ene plaats naar de andere plaats gaan. Dus ze zijn toch beperkt en ze zijn eindig. Ze hebben een bepaalde lokaliteit. Hebben ze soms een etherisch lichaam van hele fijne stof, zoals Augustinus dacht? Misschien is een woord van Baving ook hier wel een soort eye-opener of een hulp in ieder geval. Baving zegt, de vrijheid tegenover de tijd en ruimte van de engelen betekent toch niet dat ze tijdloos zijn en dat ze ruimteloos zijn. Heeft Baving het dan opgelost? Nou, ook niet echt, denk ik. Maar hij heeft in ieder geval iets laten staan van dat mysterie dat je aanvoelt. Het gaat over een werkelijkheid die van een andere orde is dan de menselijke werkelijkheid. En terwijl je tegelijkertijd laat zien, de engelen zijn geen God. Ze zijn niet een alom tegenwoordige geest. Hè, maar het zijn eindige en in die zin schepselmatige en beperkte geesten. Nou, dit zijn zo een paar dingen die op ons afkomen als je nadenkt over de leer van de engelen en als je daarin verdiept. Probeer nou eens een reflectie daarop te hebben, een toepassing naar jezelf te maken. Ik weet niet hoe het u vergaat bij het luisteren. Ik had wel, toen ik erover nadacht de afgelopen dagen, dat ik dacht, ja, die Sadduceërs, ik ben geen Sadduceër en in mijn geestelijke erfenis zit ook de belijdenis van Nicea, dat God de schepper is van alle zienlijke en onzienlijke dingen, waarmee die engelenwereld in het bijzonder wordt bedoeld. Maar functioneert die engelenwereld nou bij mij? Functioneert die engelenwereld, die onzichtbare schepping van God, functioneert dat nu in ons leven, in ons denken, in ons theologiseren, in onze prediking? Een paar jaar geleden heeft L. F. de Graaf, een zoon van de bekende Dr. F. de Graaf, een dissertatie geschreven met de veelzeggende titel De verdwijning van de engelen uit kerk en theologie. Is dat niet heel hele rake typering, dat de engelen eigenlijk verdwenen zijn uit de kerk? En dat de engelen eigenlijk verdwenen zijn uit de theologie? Voor mijn besef staan die engelen, zijn ze eigenlijk vertegenwoordigers, zeg maar, van die hele onzichtbare, onzienlijke schepping van God. En dat bepaalt ons erbij dat die schepping van God veel groter is en veel rijker is dan alleen die zichtbare wereld. En dat die zichtbare wereld maar een fractie is van die totale schepping van God. En wat zijn wij dan bekrompen en beperkte mensen dat wij bezig zijn en leven voor dat zichtbare, de dingen die we kunnen zien, het hier en het nu, dat bekrompen stukje werkelijkheid van het geheel van die werkelijkheid van God, die zoveel rijker en voller is dan in de schepping van God. Dominee Kiewiet maakte vanmorgen de opmerking over de jongeren, hè, met het mobieltje aan een oor en een luisterapparaatje in een andere oor. Maar zou dat niet een van de diepste kwalen zijn van onze tijd? Hè, dat het besef van die onzichtbare schepping van God en die veel rijkere schepping van God dan het zichtbare, dat dat eigenlijk uit het zicht verdwijnt en dat we daar niet bij leven? En dat dat een heel verschil is met de mens van de middeleeuwen die wel ook, hè, vanuit zijn omgeving en cultuur een aanleg of een besef had van de rijkdom en de veelkleurigheid van de schepping. En dat dat bij ons helemaal is weggesleten. Het gebrek aan besef van de transcendentie, om het maar even met een moeilijk woord te zeggen. Wat dat betreft kunnen we het heel wat leren van Augustinus bijvoorbeeld. Die stelt in zijn boekje over de christelijke leer de vraag aan de orde: moeten wij ook de engelen als onze naasten lief hebben? Dat betekent, hè, dat die engelen voor hem een concrete werkelijkheid waren. Daar dacht hij over, daar rekende hij mee. En dan kun je ook zo'n vraag stellen. Ik heb een klein onderzoekje uitgevoerd in de werken van Calvijn. Ik heb een cd met alle Nederlandse werken van Calvijn. Als je daar het woordje engel of engelen intypt, dan krijg je maar liefst ruim 4000 hits. En als je dan die hits weer eens eventjes aanklikt en nagaat, dan merk je dat Calvijn niet spreekt over de engelen als de tekst over engelen spreekt. En dan doen wij het natuurlijk ook wel. Maar De engelen zijn voor hem zo aanwezig in zijn denken, in zijn beleven, dat ze elk moment in zijn preken, in zijn verhandelingen aanwezig zijn en genoemd worden en naar voren komen. Dat wil eigenlijk zeggen, voor Calvijn is het onmogelijk over God te spreken zonder over de engelen te spreken die deel uitmaken van diezelfde onzichtbare werkelijkheid van God. Je kunt het ook zo zeggen, het is voor Calvijn onbestaanbaar dat wij gemeenschap hebben met Christus, zonder dat wij gemeenschap hebben met die andere familie waar Christus ook het hoofd van is. De grote familie van de engelen. De mensen, de verloste zondaren en de engelen, die hebben hetzelfde hoofd, namelijk Christus. En waar we met Christus verbonden zijn door het geloof, ja, dan kunnen die engelen toch niet buiten beeld zijn. Die zijn aan dezelfde, aan hetzelfde hoofd verbonden. Kunnen wij Calvinistische theologen zijn? Zonder dat wij deze beleving van de werkelijkheid hebben, wat dan heel concreet gemaakt wordt in de beleving van de engelen? Als u in Luther's werken leest, dan merk je eigenlijk hetzelfde. Luther spreekt nogal eens over die lieve engelen. En dat kun je een beetje lievig en romantisch uitleggen. Nou, zo bedoelt Luther het helemaal niet. Voor Luther betekent dat dat die engelen voor hem zoveel zorg uitoefenen en zo concreet hun zorg en liefde bewijzen, dat hij in wederliefde kan spreken over die lieve engelen. Wat me bij die reformatoren ook opviel, is dat het geloof en het leven, nog beter gezegd, bij dat besef van die engelen, dat had hen de kracht geeft, of dat dat voor hen het geheim was, om alleen te staan. En dat had Luther natuurlijk, had Calvijn ook, dat ze zich onbegrepen gevoelden, dat niemand nog aanvoelde waar het om ging, en dat ze een stuk eenzaamheid beleefden. En dan was het voor onze reformatoren zo'n geweldige troost, dat zij niet alleen stonden. Ja, misschien ten opzichte van de mensen, maar dat er altijd meer engelen getuigen waren van hun dienst en hun trouw aan God dan ooit mensen daar besef en oog voor zouden kunnen hebben. Misschien is het zo dat er vandaag een beetje een gunstige tij is aangebroken. Want we leven niet meer in zo'n hele platte, rationele tijd. We noemen dat dan wel eens postmodern. Of dat dan een geschikt woord is, is weer wat anders. Maar het geeft in ieder geval aan dat die tijd van dat platte, aardse denken, dat één op één denken, waarin de ratio het laatste woord heeft, dat die tijd een klein beetje op zijn retour is. We leven toch in de tijd van kwantummechanica. Dat licht dat kan zich voordoen dat ene moment als een golfbeweging en het andere moment kan het zich voordoen als een deeltje. En dus die werkelijkheid, die schepping, die is niet zo eenduidig, wiskundig, dominee Verrooyen, te duiden. Hè? Maar dat is veel rijker dan wij met onze wiskunde, met die eenduidige wiskunde, onder woorden kunnen brengen. Er wordt serieus gesproken over het leven op andere planeten. Nou, als er buitenaardse wezens mogelijk zijn, zou er dan geen ruimte zijn voor engelen? Onze jongens en meisjes die spelen met computerspelletjes, waarin bovenaardse wezens schering en inslag zijn. Iemand die doodgeschoten wordt, die staat met grootste gemak weer op. Ook in die virtuele wereld van onze jongeren, daar zijn engelen helemaal geen echt groot probleem. In 2001 werd er in Nederland een 10-jarig onderzoek afgesloten onder 344 patiënten die klinisch dood waren. En ze hadden een bijna doodervaring. En dat je door een donkere tunnel in licht bent gekomen. En het treffende is dat ze in dat licht, met die heerlijkheid en die volheid en die warmte die toen door hen heen stroomde, dat ze daarin één of meer wezens hebben gezien. En die duiden ze dan als Jezus of Maria, of als een engel. In 1986 heeft de Haarlemse huisarts Molenburg 400 patiënten gevraagd of zij wel eens een engel hadden gezien. Hij kreeg 31 reacties die positief waren. Een voorbeeld. Er lag een meisje op sterven. De buurvrouw die hoort dat, die gaat er naartoe om te bidden voor het leven van dat meisje. Wordt onder wel aan de deur gerammeld. Er staat een jonge man die zegt, wat is hier aan de hand? De situatie wordt uitgelegd. Hij gaat naar binnen. Hij loopt rechtstreeks naar het slaapkamertje waar dat meisje ligt. Legt zijn hand op haar hoofd. Drijft de ziekte uit. En hij gaat weer naar buiten. Is zomaar verdwenen. Niemand weet waarheen. En dat meisje is weer beter geworden. Is dat een engel misschien? Een vrouw in zware depressies in Den Haag wilde een einde maken aan haar leven. En ze reisde naar de Maas in Rotterdam om zich daarin te storten. Er kwam een jonge man naast haar lopen en die pakte haar bij de arm en die zei, dat doen wij niet. Die nam haar mee naar een koffieshopje, ze hebben daar koffie gedronken. En toen was dat onmiddellijke gevaar geweken en ze is weer naar huis gegaan. En later dacht ze, laat ik nog eens gaan kijken bij dat koffieshopje. En ze kwam daar, maar er was geen koffieshopje. En ze vroeg het aan werkers in de omgeving en die wisten ook nergens van. Zou dat misschien een engel geweest zijn? Die dokter Molenburg, die heeft op grond van al die reacties nog een boek geschreven over engelen. En een apart hoofdstuk daarin is de lifter. Dat iemand in gewone dagelijkse kleding, een spijkerbroek of zo, die lift en die wordt meegenomen met zo'n personenauto. En die gaat onderweg vertellen over de nabijheid van de wederkomst van Christus. En de chauffeur die kijkt opzij en de persoon is vertrokken. En dat is een verhaal wat in vele versies wereldwijd bekend is. Gaat u eens achter uw computer zitten en bij Google typ je het woordje engel in. Dan vind je niet 4000 hits zoals bij Calvijn, maar dan vind je 2,5 miljoen hits. De engelenwereld is helemaal niet zo ver weg en de engelenwereld is helemaal niet vreemd in onze moderne tijd. Je kunt precies uitzoeken wie jouw beschermengel is. Er staan talloze boodschappen van Michael op internet. Hij wil je in contact brengen met die liefdevolle goddelijke wereld. Een boodschapje van kort geleden, geliefde lichtwerkers van planeet Aarde. 8 augustus 2008 is een kosmisch moment en een stap voorwaarts naar harmonie en balans, versnelling en groei van bewustzijn. Ondertekend Michael. De hemelse hiërarchie van Dionysius, die is daar tastbaar aanwezig. Als u moeite hebt om macht uit te oefenen, moet u bij Michael zijn. Als u met genezingsproblemen zit, Raphaël gaat op elke vraag naar genezing in. Kunt u uw doel maar niet bereiken? Gabriel geeft de kracht om doelen te bereiken. Als je onzeker voelt, dan moet je bij Zadkiel zijn. Dat is ook een aartsengel. Die geeft je hoop en die geeft je vertrouwen. En naast die 12 aartsengelen zijn er nog talloze beschermengelen. Arokel bijvoorbeeld is de engel van het geduld. Misschien hebt u daar behoefte aan. En als u welvaart zoekt, moet u bij Nifnael zijn. Maar kortom, de engelen zijn een hulp om je spiritualiteit en je geluk te ontwikkelen en op peil te brengen. Ze brengen je in contact met je hogere zelf. Hoe bedoelt u eigenlijk engelen afwezig? Onze gemeenteleden, horen zij van engelen in de prediking? Of zouden zij meer opdoen over engelenwerkelijkheid in de boeken van Piretti en Alcorn en Tim LaHaye? En Jenkins of zo? Misschien dat die strijd die daar gevoerd wordt, hè, tussen kwade engelen en goede engelen, dat op die manier onze gemeenteleden wel veel meer weten van engelen en duivelen dan wij ze vanaf de kansels verkondigen. En misschien ietsje dichter bij huis. Corrie ten Boom, bijbelsmokkel naar Rusland, veel gevaar en spanning. Ze bad tot God en ze opende haar ogen en ze zag engelen rondom die koffer met die bijbels. En die koffer werd niet geopend om onderzocht te worden, maar ze kregen hem weer terug. En nog wat dichterbij, vanmorgen zijn we begonnen met Samuel Rutherford. Hij was een kleine jongen en hij was in een waterput gevallen. En zijn vriendjes die holden in grote paniek naar het dorp om hulp te halen. En ze kwamen terug en daar zat Sammy op de rand van de put. En ze zeiden, hoe is dat mogelijk? En Sammy zei, er was een man met een mooi wit kleed, die heeft mij eruit gehaald. Was dat een engel? En dan het bekende verhaal van Smijtergeld. Hè? Het bruggetje is nog aan te wijzen. Hij is geloof ik afwezig. Er is sprake van een witte herbouwer, geloof ik. Maar Smijtergeld in Middelburg, die was wel eerlijk in het bestraffen van de zonde. En hij waarschuwde mensen en dat riep weerstand op. En dat riep bij één man zoveel weerstand op dat hij zei, die smijtergeld die moet uit de weg geruimd worden. En hij verborg zich onder dat bruggetje, waar Smijtergeld die avond voorbij zou komen. Alleen, dacht hij. En het uur brak aan en Smijtergeld die kwam. Maar niet alleen, er liep iemand naast hem. Later kreeg hij vroeging. Ging dat beleid aan dominee Smijtergeld? En Smijtergeld zegt, ik was helemaal wel alleen. Er was helemaal niemand bij mij. Zou dat een engel geweest zijn? En het treffende is dat datzelfde verhaal wel tientallen keren op andere plaatsen en bij andere personen verteld wordt. Bij Hendrik de Kok, bij een dominee in Zutphen en een dominee in Zaandam. En bij een evangelisatiewerker in een prostitutiewijk in Den Helder. En bij dominee Zand, een zekere Hannes, die had een jachtgeweer om dominee Zand in Loon op Zand dood te schieten. En die zag ook twee mensen bij hem lopen. Zouden dat allemaal engelen geweest zijn? En dat verhaal kom je niet alleen tegen bij protestanten, maar ook bij Rooms en ook bij Anglikanen en bij evangelischen. Het is heel merkwaardig, hè? Fred van Lieburg, een historicus, die heeft een boekje geschreven, een onderzoek daarna gedaan. En die constateerde dat die geschiedenis van dominee Smijtergeld pas in 1933 voor het eerst op papier is gesteld. En de biograaf van dominee Smijtergeld, S.D. Post, moderne biograaf, die heeft ook kennis van vroegere biografieën van dominee Smijtergeld, hè, net nadat hij gestorven was. En ook daar werd geen enkele melding gemaakt van zo'n soort engelenwacht die dominee Smijtergeld beschermd zou hebben. Wat moeten wij met deze geschiedenissen? Het niet voorkomen van die geschiedenissen op papier, is dat een bewijs dat ze later bedacht zijn? Calvijn zou dat denk ik wel zo op reageren. Calvijn, die zo overtuigd was van de werkelijkheid van de engelen. Hè, de engelen waren voor Calvijn net zo werkelijk als u en ik voor elkaar werkelijkheid nu vanavond zijn. Je ziet elkaar. Nou, zo tastbaar, concreet waren voor Calvijn engelen. Zo was hij doordrongen van de aanwezigheid van de engelen. Nou, diezelfde Calvijn, die gelooft dat de engelen verschijningen in de komst van Christus tot hun vervulling zijn gekomen. En dat de Nieuwtestamentisch geen verschijningen van engelen meer zijn te verwachten. En hij vindt ook Bavinck aan zijn zijde. Laten we ook hier eens een toepassing bij maken. Ook hier is niets nieuws onder de zon. Paulus heeft in Colossense 2 vers 18 reeds te maken met Joden of mensen verbonden met het Joodse geloof. Die claimden engelen te kennen en ontmoetingen met engelen gehad te hebben. De gnostiek die heeft dat Jodendom opgevolgd met al die halfgoden en allerlei tussenwezens. En dat was in de vroege kerk een grotere bedreiging voor het christelijke geloof dan het pure heidendom. Irenaeus bijvoorbeeld had nogal veel te stellen met de gnostiek. En daarom was hij ook zo terughoudend om te schrijven over de engelen, want hij was bang dat dat het gnostieke denken en geloven zou bevorderen. Dan komt het voor ons wel heel erg aan op dat onderscheiden, nietwaar? De onderscheiding der geesten. Wat is nu van de Heilige Geest? Wat is nu van God? En wat is nu van de menselijke geest? En wat is nu van de boze geest? En moeten we hier dan ook niet heel sterk denken aan dat woord van Paulus uit 1 Korinthe 13. Al was het dat ik de talen van de engelen sprak en wist al de verborgenheden en had de liefde niet. Wat zou het mij voor nuttigheid geven? Ik was een klinkend metaal en een ijdele schel geworden. Kunnen wij de engelen losmaken van Christus? En kunnen wij de engelen losmaken van het persoonlijke geloof in God en de godszaligheid en de godsvrucht in het wandelen voor Gods aangezicht? Dan is de eerste vraag niet wat dunkt u van engelen, maar de eerste vraag is wat dunkt u van de Christus? En hebben dan ook niet een hele grote dosis gewone nuchterheid nodig als het gaat om allerlei bijzondere verschijnselen en verschijningen van engelen? Luther zegt, de heilige doop en het heilige avondmaal, die paar druppels water en dat stukje brood en die slok wijn, dat is bijzonderder en belangrijker dan een verschijning van een engel. Dat zijn de middelen die God heeft gegeven om het geestelijke leven te voeden en te versterken. Dat zijn de uiterlijke middelen. Calvijn zegt over Dionysius, hij kan scherpzinnig redeneren, maar het grootste gedeelte van zijn redenering is klinklaar babbelarij. Hij zegt, het is niet de taak van een godgeleerde om door babbelende oren te strelen, maar om door het leven van waren en nuttige zaken de gewetens te versterken. Door het leren van ware, zekere en nuttige zaken. Dat betekent natuurlijk niet dat wij net moeten doen alsof er geen engelen zijn. Ik las een boekje van iemand uit de gereformeerde gezin, ik zal geen naam noemen, van 13 jaar geleden. En dan krijg je de indruk van, ja, die engelen, die hebben een geplaats in de heilshistorie en eigenlijk hebben ze nu geen betekenis meer. En dan wordt ook nog een beroep gedaan op Calvijn. Ik denk dat je dan een stuk van de openbaring laat liggen, niet waar? Want alles wat in de Bijbel geopenbaard is, is toch nuttig? Al de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot lering en tot onderwijzing en tot vermaning en tot verbetering van de leer van de godzaligheid. En dan is dat een mooi woord van Calvijn, hè? Dat alles wat in de Bijbel geopenbaard is, is niet geopenbaard om onze nieuwsgierigheid te bevredigen of te prikkelen, maar om de vroomheid te voeden. Dus blijkbaar ook datgene wat God geopenbaard heeft over de engelen. En zouden wij God kunnen kennen los van de engelen? En zouden wij gemeenschap kunnen hebben met de Heer Jezus Christus zonder dat wij enige gemeenschap of besef hebben van dat andere deel van die familie, namelijk de engelenfamilie? Belangrijke vraag is, wat zijn engelen nou eigenlijk? En hoe moet je dat nou voorstellen? Nou, vraag dat eens aan je kinderen. Die hebben daar natuurlijk een idee van. Met kerst gaat het over engeltjes en over heddetjes. En als u op internet ziet, dan ziet u engelen afgebeeld als kleine babytjes. Op die orgels na de Renaissance vindt u ze ook als mollige baby's nogal eens afgedeeld. U vindt ze ook als jongetjes en meisjes en soms schone vrouwen. En de kleuren die daarbij zijn, die zijn natuurlijk ook veelzeggend. Hè? Violet en roos en zacht groen en lichtblauw. Dat zijn de kleuren die allemaal gebruikt worden om iets van die engelenwerkelijkheid via internet aan ons bekend te maken. Is dat de manier waarop de Bijbel erover spreekt? We zongen Psalm 68, vers 17. Dat is de onberijmde tekst dan, hè? Vers 9 in de berijming. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Psalm 89, vers 4 in de berijming. God is op het hoogst geducht in zijn heiligen raad en vreselijk boven het Heer, het leger, dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heere, o God der legerscharen? De Bijbel die geeft ons de indruk dat engelen niet van die softe wezentjes zijn, maar dat engelen helden zijn en dat het militairen zijn en dat het soldaten zijn van grote kracht. Zo zag Elisa tenminste bij dat stadje Dothan. Hè? Vurige wagens en paarden die om de stad heen waren ter bescherming tegen de koning van Syrië. En ze zijn sterk. Als één engel in staat is om 185.000 Assyriërs in één nacht te doden. En als een andere verderfengel in Egypte al de eerstgeborenen in die ene nacht het gericht van God over hen voltrekt. Dan zegt dat iets over de scheppingskracht die in die engelen aanwezig is. Psalm 104. God maakt zijn engelen geesten en zijn dienaars tot een vlammend vuur. En geesten mag je ook vertalen met winden. Wind en vuur als de aanduiding van de kracht van de engelen. En dat zijn ontzagwekkende krachten. Wie kan wind tegenhouden? En wie kan het vuur aan banden leggen? Denk eens aan die kosmische rampen in het boek Openbaring. De engelen die de winden vasthouden, maar die ook de winden kunnen loslaten. En als je denkt aan Sodom, waar vuur uit de hemel werd neergeregend. Iets wat in Openbaring ook weer terugkomt. Wat moet Lucas 2 geweest zijn? Die ene engel die kwam en die verkondigde grote blijdschap die al de volken wezen zal. En van stonde aan was er met die ene engel een menigte van hemelse heerlegers. Dus niet een leger, maar een menigte legers van engelen. Niet een lieftallig koor, maar legers. die zich hadden opgesteld om een ere wacht te vormen en een ere saluut te brengen aan de geboren koning der Joden. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een behagen om wel te doen. Ze waren hier niet in een droom, zoals bij Jacob. Ze waren hier niet in een visioen, zoals bij Johannes op Patmos. Maar ze waren hier realiteit. De hemel geopend. De engelen Gods. Je leest in de Bijbel over de cherubim. Dat zijn de krachtigste onder de engelen. En we verbinden ze meestal met de ark. Ze bedekken het verzoendeksel. Ze zijn afgebeeld op allerlei plaatsen in de tabernakel. Ze zweven door de lucht. Hij die op de cherub zit, lezen wij in 1 Samuel 4 vers 4. Ze bewaken ook de Hof van Eden. He, met het vlammig lemmer van een zwaard om de toegang tot de boom des levens te versperren. Er zijn heilige gebieden. Er is een onderscheid tussen God en mens, tussen de heilige God en de onheilige mens. Komt ze tegen in Ezechiël 1 en 10. Waar de gezichten zijn van de troon van God. En die troon wordt gedragen door de cherubs. Ze hebben vier handen en vier voeten en vier gezichten, vier vleugels. Een symbool van het alomvattende van de schepping van God. Vier gezichten. Het gezicht van een mens, dat wijst op verstand en intelligentie. Het gezicht van een leeuw, dat wijst op het majestueuze. Het gezicht van een rund of een stier, dat duidt op de kracht. En het gezicht van een adelaar, dat zal te maken hebben met die ongelofelijke snelheid waarmee deze cherubim zich door het luchtruim kunnen verplaatsen. Er is een volheid van leven in hen. En hun uiterlijk is als vurige kolen en hun bewegingen zijn als de beweging van de bliksem. En als ze in beweging komen en hun vleugels gebruiken, dan is dat geluid van die vleugels als de stem van vele wateren. Ze vertegenwoordigen de ontzaglijke majesteit van God. En Ezechiël valt dan ook op zijn aangezicht als God zich zo openbaart. Jesaja 6, hè, de serafs. Die hebben geen vier vleugels zoals de cherubs, maar ze hebben zes vleugels. En met twee van hun vleugels bedekken zij hun voeten en met twee vleugels bedekken zij hun aangezicht. En ze roepen het uit, heilig, heilig, heilig is de Heer. De posten van de tempel die beven. Er is nogal eens een aardbeving waar God zich openbaart. En de tempel is vervuld met rook. Heeft dat niet te maken met die God die een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan? Als we dit eens op ons in laten werken. Waar leest u in de Bijbel dat engelen aan mensen verschijnen? En dat ze niet overweldigd zijn door de majesteit en de heerlijkheid van God? Die engelen, cherubs of serafs of welke het ook zijn, die voor zijn troon zijn en die iets van zijn heerlijkheid afstralen, wanneer zij aan mensen verschijnen, dan leest u altijd dat ze vreesden. Het was bij de ouders van Manoach zo en dat was bij Gideon zo en dat was bij Zacharias zo en dat was bij Maria zo en dat was bij die herders zo, die vreesden met grote vrezen. En het eerste woord wat zo'n engel altijd zegt is vreest niet. De verschijning van een engel maakt meer indruk dan een aardbeving. Kun je je voorstellen dat Luther zegt, ik hoop dat ik nooit een engel zal ontmoeten? En wie er naar uitziet om een engel te ontmoeten, die weet niet wat hij zegt. Die lakeien van God, die om zijn troon zijn, die hebben alleen nog maar het afschijnsel van de heerlijkheid en de majesteit van God. De zaak is, wat merk je daarvan in die moderne engelenverschijning? Die alles overweldigende heerlijkheid en majesteit van God, die een mens zo nietig en zo klein maakt? Maar als die lakeien van dat hemelse paleis, als die al zo indrukwekkend zijn, hoeveel majesteit moet dan die onzienlijke koning op zijn troon zijn? Wie kan die God zien en leven? De leer van de engelen is misschien wel aan ons geopenbaard om ons de geweldige majesteit en heerlijkheid van God concreet te maken en concreet voor onze ogen te stellen. De leer van de engelen is bedoeld om mij en ons te vernederen en te verootmoedigen. En tot aanbidding van God te brengen. Wie is een God als gij, zo groot van macht en heerschappij? Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom in uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Als heilige engelen hun aangezicht bedekken, waar blijven onheilige zondaren? Het is opvallend, hè, dat die heilige engelen zonder zonde hun aangezicht bedekken. Misschien hebt u ook wel eens moeite gehad met die tekst uit Job 4 vers 18. Zie, op zijn knechten zou hij, dus God, niet vertrouwen, hoewel hij in zijn engelen klaarheid heeft gesteld. En Job 15 vers 15. Zie, op zijn heiligen zou hij niet vertrouwen en de hemelen zijn niet zuiver in zijn ogen. Calvijn heeft daar een uitleg van en ik denk dat die zeer behartenswaardig is. Hij zegt, dat betekent natuurlijk niet dat die engelen niet heilig zijn en dat ze zonde zouden hebben. Die engelen zijn juist zonder zonde en ze zijn heilig. De heiligheid is bijna vlees en bloed in hen geworden. En daarom bidden wij het in de derde bede, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En die engelen die staan altijd om de troon van God, alert om de wil van God te doen. En ze hebben nooit enig misverstand en ze hebben niet enige beperking om die wil van God zonder enige reserve uit te voeren. Nou, dat mag het verlangen zijn, toch? Om zo gewillig te zijn, om de wil van God zonder voorbehoud te doen, als de engelen in de hemel dat doen. Maar, zegt Calvijn dan, in vergelijking met die heiligheid van God in absoluutheid, in oneindigheid, ja, vergelijkenderwijs is die heiligheid van de engelen dan nog onheiligheid. Als sterrenlicht verbleken zij in het licht van die alles overstralende heerlijkheid van God, de zon. En Calvijn die maakt daar dan toepassingen bij. Hij zegt, je hebt christenen en je hebt ook de allerheiligste onder de christenen. Job bijvoorbeeld. Die noemen wij wel eens mensen met een engelenheiligheid. Maar vergeleken met de engelen zijn die allerheiligste kinderen van God nog zo onheilig. En daarom moet Job gelouterd worden. Om die onheiligheid uit te zuiveren. En om meer op God te werpen en gelijkvormig te maken aan het beeld van God. Maar als die engelen, als die nou worden vergeleken met God, ja, dan is God 100 of 1000 keer heiliger en volmaakter en zuiverder dan die engelen zijn. En het heeft wel een praktisch nut om dat zo te onderscheiden. Hè? Om die heiligheid van God nog meer als het ware tastbaar en concreet voor ons te maken door middel van de leer van de engelen. En je mag het ook omdraaien. Wat is de gerechtigheid die wij van Christus ontvangen? Dat is niet de gerechtigheid van Job. Dat is ook niet de gerechtigheid van Adam in het paradijs, want die kon je nog verliezen. Dat is zelfs niet de gerechtigheid van een engel, want die is nog eindig. Maar wij krijgen de gerechtigheid van Christus. Dat is de gerechtvaardigheid Gods in het evangelie geopenbaard. Dat is oneindige, onwankelbare, onsterfelijke gerechtigheid. Waar wij door het allerzwakste geloof in Christus deel aan hebben. Net zo rechtvaardig als God. Goddelijke gerechtigheid. Een volgende toepassing. Stel je voor dat hier vanavond een engel zou verschijnen. Uw kleinkinderen die zouden het nog weten. Opa die was op 25 augustus 2008 in Haamstede en daar heeft hij een engel ontmoet. Indrukwekkend. Maar weet u wat nou nog veel bijzonderder is dan de verschijning van een engel? Dat is deze Bijbel. Paulus die spreekt erover. Hij zegt, al zou er een engel uit de hemel zijn die iets anders verkondigt dan wat ik u verkondig. Die is vervloekt. Wat maakt meer indruk bij mij, bij ons? De verschijning van een engel? Of dat wij dat boek der boeken, die waarheid Gods, in handen mogen hebben. We staan op heilige grond, elke keer wanneer die Bijbel opengaat. En zeker wanneer wij dat woord van God mogen bedienen. En een uitlegger zijn van die menigvuldige wijsheid van God. De engelen in de velden van Efrata, die hadden er iets van begrepen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat die herders tegen elkaar zeiden, wat was dat toch bijzonder, een engel aan ons verschenen en menigte van legers aan ons geopenbaard. Nee, die herders zeiden tegen elkaar, laat ons zien het woord dat die engelen of die engel verkondigd heeft. Dat woord had de overhand en de engel verdween naar de achtergrond. Dat woord bleef over. En dat bracht hem bij het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus. Vanmorgen zongen we het, hè? De schoonste van alle mensenkinderen. Zulk een is mijn liefste. En alle schepselen, in vergelijking met hem, schade en drek. Om de uitnemendheid van de kennis van God in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Een laatste opmerking. Als schepselen zijn de engelen 100 keer meer of 1000 keer meer dan wij. En ze stralen iets uit van die scheppersheerlijkheid van God. En ze dienen om ons te verootmoedigen en ons tot aanbidding van de levende God te brengen. Maar in de herschepping, dan draait het om. God neemt de engelen niet aan. Maar hij neemt het zaad van Abraham wel aan. Kun je dat begrijpen? Mensen, zaad van Abraham, die lang niet zo gewillig zijn als engelen. Die zo onwillig zijn en die zo weerbarstig zijn en die zo tegenstribbelend zijn. Die kinderen des torens adopteert hij. Tot zijn kinderen. En dan ziet u het gebeuren dat die lakeien, die staan op een afstand van de troon. En die bedekken hun aangezicht met hun vleugels. En die kinderen des torens zijn aangenomen tot kinderen van God. En de geest getuigt met onze geest dat wij kinderen zijn en niet knechten, niet lakeien. En wij hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, maar we hebben ontvangen de geest der adoptie. Waardoor wij roepen, Abba, lieve Vader. Amen.